挺不平的。In Psalm, oh, oké, okay, voilà. Op een keer zei Samuel tegen Saul, de Heer heeft mij destijds gezonden om u te zalven tot koning over zijn volk, over Israël. Luister dus nu naar wat de Heer te zeggen heeft. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan. Het heeft Israël de weg versperd bij zijn uittocht uit Egypte. Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze. Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan de Heer. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen. Mannen en vrouwen, kinderen en zuigelingen, runderen en schapen, kamelen en ezels. Oké, eventjes tot hier. En dan zullen we eventjes voorspoelen naar vers 9. Dus koning Saul, de gekozen, gezalfde koning van de Heer over Israël. Je moet weten, we zitten in het Oude Testament. Nee, ga maar terug naar het laatste. Alsjeblieft, naar vers 3. En de Heere... Terug vers 3, terug naar het eerste deel. Ze zijn bezig aan het veroveren van het beloofde land. En Israël heeft natuurlijk een taak te volbrengen. En u zult misschien lezen, wanneer je hier leest, wanneer de Heer zegt, spaar ze niet. Hè. Al de Amalekieten, hè, dat was een bepaald volk dat in Kanaan woonde. En de Heer zei, spaar ze niet, maar dood alles en iedereen, man en vrouw, kinderen en zuigelingen. Zou je natuurlijk, als je alleen die vers leest, zou je natuurlijk denken van, Heer, wat vraag je hier nu? Hè, onschuldige kinderen, onschuldige jongens en meisjes die jij wilt zomaar van de aardbodem vegen. Hè, hoe zit dat hier? En als je natuurlijk alleen maar deze portie van de schrift gaat lezen, dan ga je een beeld krijgen van God die niet helemaal juist is. Hè. We moeten weten dat God reeds had voorspeld in de wet van Mozes bij de uittocht, ja, dat er een oordeel ging komen over de Amalekieten. Als we even kijken naar Deuteronomium, hoofdstuk 25, vers 17 en 19. U mag daar staan in de lijst. Dit is wat God zegt tegen Mozes. Dus ze vertrekken uit het beloofde land. En God zegt, gedenkt wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht. Toen gij uit Egypte getrokken waart. Hoe hij u onderweg tegenkwam en al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart en hoe hij God niet vreesde. Vers 19. Of verder, die was dan 19. Als dan de Heer uw God u rust gegeven heeft van al de vijanden rondom u in het land, dat de Heer uw God u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering aan Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet. Dus er was reeds een oordeel, er was reeds een profetisch oordeel, een rechtvaardig oordeel, dat God had uitgesproken tegen Mozes, dat op een zekere dag, wanneer dat ze het land gingen innemen, en ze hadden rust aan alle kanten, dat ze niet mochten vergeten om deze Amalekieten van de aardbodem te vegen. Nu, dat was Gods oordeel en dat had zo zijn reden. Wij kunnen dat niet begrijpen, want we leven in een andere tijd. Hè? Maar God had het reeds voorspeld en het was dus aan Samuel, de koning die toen koning was, ja, om het uit te voeren. En dan kunnen we teruggaan naar 1 Samuel, hoofdstuk 15, vers 9. Dus hij kreeg de opdracht om niemand te sparen, want als er ook maar iets overbleef, dan zou dat een invloed hebben op de verdere ontwikkeling van het koninkrijk van God in dat land. Hè. Er ging nog wat afgoderij achterblijven, er waren nog andere heidense invloeden die gingen afblijven. Met andere woorden, het was als een soort van kankergezwel dat compleet moest worden weggesneden, er mocht niks overblijven. Dat was de gedachte van God. Hè. De heidense invloed, de zondevolle invloed, moest weggesneden worden. En dan Agag werd dan door Saul en zijn manschappen gespaard. Vers 9. Dus er was een battle, Samuel wint en Israël wint. En Agag, dat was de koning van de Amalekieten, die werd door Saul en zijn manschappen gespaard. Samen met de beste schapen, met de geiten en met de runderen en de sterkste jonge stieren en rammen, kortom alles wat van waarde was. Die wilden ze niet vernietigen, maar alles wat geen of weinig waarde had, maakten ze af. En toen richtte de Heer zich tot Samuel en zei, ik betreur het dat ik Saul koning heb gemaakt, want hij heeft mij de rug toegekeerd en doet niet wat ik hem heb opgedragen. Samuel werd boos en... Ik heb altijd gezegd koning Samuel, het is koning Saul. Niemand dan? Oké, dus het was Samuel de profeet, ik was eventjes vergis. Vers 10. Toen richtte de Heer zich tot Samuel en zei, ik betreur het dat ik Saul koning heb gemaakt, want hij heeft mij de rug toegekeerd en doet niet wat ik hem heb opgedragen. Samuel werd boos en schreeuwde het de hele nacht uit tegen de Heer. En de volgende morgen vroeg wilde hij Saul tegemoet gaan. Men vertelde hem dat Saul in Karmel was geweest en daar voor zichzelf een gedenkteken had opgericht en toen was doorgereisd naar Gilgal. En toen Samuel bij Saul aankwam, begroette deze hem met de woorden, wees gezegend door de Heer, ik heb gedaan wat de Heer mij heeft opgedragen. Maar Samuel vroeg, hoe komt het dan dat ik schapen hoor blaten en runderen hoor loeien? Die hebben ze meegenomen van de Amalekieten, antwoordde Saul. De soldaten wilden de beste schapen, geiten en runderen sparen om ze te offeren aan de Heer, uw God. Waarom is hij alleen uw God? Hij is ook uw God. Saul. De rest hebben we afgemaakt. Geen woord meer, zei Samuel tegen Saul. Laat me u vertellen wat de Heer mij vannacht gezegd heeft. Zoals u wilt, zei Saul. En Samuel zei, u mag dan in uw eigen ogen onbelangrijk zijn. Toch staat u aan het hoofd van de stam van Israël, niet waar? De Heer heeft u gezalfd tot koning van Israël. En de Heer heeft u erop uitgestuurd met de opdracht om de Amalekieten, die zondaars, te vernietigen en ze te bestrijden tot ze volledig waren uitgeroeid. Waarom hebt u dan niet geluisterd naar wat de Heer u heeft gezegd? Waarom hebt u zich op de buit gestort en iets gedaan dat slecht is in de ogen van de Heer? Maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heer gezegd heeft, wierp Saul tegen. En we gaan eventjes tot hier wachten. Straks verder lezen. Amen. Nu even bidden in Jezus' naam. Vader, laat uw woord voortgaan, Heer. Dat we geen behagers mogen zijn van mensen, maar behagers mogen zijn van u, Heer. In Jezus' naam. Ja, amen. Koning Saul was een man met een probleem. Het was in vele opzichten een man die kracht en macht uitstraalde langs de buitenkant. Hij was, de Bijbel zegt, hij was een man die er met kop en schouders bovenuit stak. Een grote, brede man. Krachtige man. Hij stond aan het, aan de leiding van een machtig land met veel manschap. Ik had gelezen dat ze met 200.000 waren. Hij straalde macht en autoriteit af, maar zijn karakter was niet hetzelfde als zijn uiterlijk. Zijn uiterlijk was groot, sterk en stoer, maar zijn karakter was niet helemaal in lijn met datgene dat God zocht. Zijn persoonlijkheid, zijn hart was niet zoals dat van God, want zijn probleem was dat hij heel veel belang hechtte aan de mening van het volk. Hij hechtte heel veel belang aan wat zijn manschappen, wat zijn mensen van hem zouden denken in plaats van wat God van hem zou denken. Zijn probleem was dat hij zijn leven leidde met het zicht op wat anderen van hem dachten en niet wat God van hem dacht. Zijn beeld, zijn imago was belangrijker voor hem dan God gehoorzamen. Amen. Zie, de opdracht die Saul kreeg, was een moeilijke opdracht. Alles vernietigen. Ik zou daar problemen mee hebben. Jij ook, Gustav, ik zou daar problemen mee hebben. Nu, vandaag de dag. Toen ik in die tijd woonde, misschien niet. Laten we eerst en vooral stellen dat Saul niet heeft gehoorzaamd omdat hij vond van zich, och, garme de kindjes. Ik denk niet dat hij dat dacht. Ik denk niet dat hij dacht van, dat is een immoreel opdracht van God. Sorry God, ik kan dat niet gehoorzamen. Er zijn daar vrouwen en kinderen bij. Dat ga ik niet doen. Nee, dat was zijn motivatiereden niet. Om God niet te gehoorzamen. Er was iets veel dieper. Amen. Ook al was de opdracht in onze ogen zo verwerpelijk. Hè, vrouwen en kindervermoord, daar denken wij zelfs niet aan. In die tijd was het een gewoonte. Wanneer dat volkeren andere landen gingen overheersen. Was dat de wijze waarop het gebeurde. Die leefde toen nu eenmaal in die tijd. En het was dan ook nog een profetisch oordeel. Dat reeds voorspeld stond in het schrift. Dus het was gerechtvaardigd. Saul heeft het uitgevoerd op een zeker niveau. Amen. Maar het probleem met Saul was dat hij omwille van het volk, en dat, ik ben toen gestopt in vers, waar was het? Vers 20. Hè? Hij is gestopt met het volledig uit te voeren. Hij hield de mooiste schapen, hij hield de mooiste rammen, de bokken. En hij hield de koning nog steeds in leven. Dit was allemaal niet omdat hij dacht dat het een immoreel opdracht was, maar omdat hij schrik had voor het volk. Laten we even verder lezen. Vers 20. Maar ik heb toch geluisterd naar wat de Heer gezegd heeft, weer Siltan. Ik ben er toch uitgetrokken zoals de Heer me heeft opgedragen. Koning Agag heb ik gevangen genomen en de rest van de Amalekieten heb ik gedood. Vers 21. En de soldaten hebben de beste van de buit gemaakt, schapen, geiten en runderen, voor vernietiging gespaard om ze in Gilgal te offeren aan de Heer uw God. Zie, ik doe iets goed. Ik heb ze gespaard, die schapen. Ja, ik weet dat ik ze allemaal dood moest doen. Ik weet dat je het Heer is. Maar ik heb ze gespaard voor ze te offeren. Dat is toch goed? Dat is toch goed? Daarop zei Samuel, schept de Heer meer behagen in offers dan in gehoorzaamheid? Nee, gehoorzaamheid is beter dan offers. Volgzaamheid is beter dan het vet van rammen. Weerspannigheid is even erg als toverij en eigenzinnigheid is even slecht als afgodendienst. U hebt de opdracht van de Heer verworpen. Daarom verwerpt hij u als koning. Toen zei Saul tegen Samuel, en nu komt eindelijk zijn eerlijkheid naar boven. Ik heb gezondigd. Ik ben voorbij gegaan aan wat de Heer gezegd heeft, aan wat u gezegd hebt. Ik was bang voor de soldaten. Zie, kun je dat lezen? Ik was bang voor de soldaten. En daarom deed ik wat zij wilden. Alsjeblieft, vergeef mij, laat me niet alleen, ik wil neerknielen voor de Heer. Zie, hij was bang voor de soldaten. Zijn soldaten hadden juist overwinningen geboekt. Zij hadden juist verliezen geleden, ja. Ze hadden juist onkosten moeten inbrengen, bij wijze van spreken, voor hun geleden verliezen. Ja, zij konden niet zomaar met lege handen terugkeren naar hun families. He, ze hebben manschappen verloren, ze hebben financiën verloren. Natuurlijk gaan ze de beste van de schapen meepakken, want ze kunnen dat allemaal thuis gebruiken. Maar de Heer had gezegd, nee, niks overlaten. Ik ben uw vorstelijk loon, ja. Vernietig alles en laat de rest aan mij over. Maar zij werden bang. En ze zei, ja, maar ik moet toch iets met thuis komen. Hey, Saul, hoe zit dat hier? Nee, ja, maar mannen, je mocht die schapen niet meenemen. De Heer heeft gezegd dat het niet mocht. Hoe de Heer heeft gezegd, zal wel zijn dat de Heer niet gezegd heeft. Wij willen hier ons loon. En hij werd bang. Hij heeft dan duur toe gezegd, oké, doe maar. We zullen er wel mouwen passen. Ik zal wel iets verzinnen. Het zal wel zeggen dat we dat gaan offeren of zoiets. En uiteindelijk komt het naar boven. Vers 25. En hij zegt, alsjeblieft, vergeef mij, laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer. Nee, antwoordde de profeet Samuel. U hebt de opdracht van de Heer verworpen, daarom verwerpt de Heer u als koning van Israël. En toen Samuel zich omdraaide om weg te gaan, greep Saul de slip van zijn mantel beet. Maar die scheurde af. Samuel zei, hierbij scheurt de Heer het koningschap over Israël van u los en geeft hij het aan iemand anders, iemand die waardiger is dan u. En u weet dat de glorie van Israël nooit zijn woord breekt en nimmer van zijn besluiten terugkomt. Hij is immers geen mens dat hij van zijn besluiten terug zou komen. En weer zei Saul, ik heb gezondigd. Maar val me alstublieft niet af waar de oudsten van mijn volk en heel Israël bij zijn. En laat me niet alleen. Ik wil neerknielen voor de Heer uw God. En toen ging Samuel met Saul mee en Saul knielde neer voor de Heer. Amen. Halleluja. We hebben juist dat verhaal gelezen. En het is een verhaal van de zonde of de zwakbaarheid van het behagen van mensen in plaats van het behagen van de Heer. We moeten daarvoor oppassen. Als je denkt van, ja, maar dat was in het Oude Testament, maar het principe vandaag is nog steeds geldig in het Nieuw Testament. Ook Paulus, ook Petrus, zij hadden ook moeilijke beslissingen moeten maken in het gehoorzamen van God of het behagen van mensen. Het verkondigen van het evangelie zoals het is, of het een beetje compromitteren van het verkondigen van het evangelie. Verkondigen van het evangelie van genade, of gaan we toch wel wat meer wetticisme prediken. Zij werden dus ook steeds geconfronteerd met het behagen van mensen of met het behagen van God. En vandaag zijn er inderdaad christenen, amen, die meer mensen willen behagen dan God willen behagen. En als ze daar dan mee worden geconfronteerd, dan reageren ze zoals koning Saul en beginnen ze uitvluchten te brengen. Ja maar, ik wou dat doen voor dit en dat. Ja maar, hè? Ik wou dat offer brengen aan de Heer. Ze gaan dus de aandacht afleiden van hun zwakheden naar hun zogezegde goede intenties. Maar de Heer zegt, amen, schep ik meer plezier in offers dan aan gehoorzaamheid. Ja, maar ik kom toch naar de kerk. Ja, maar ik kom toch elke woensdag naar de Bijbelstudie. Is het dan zo erg dat ik dit en dat... Ja, maar... Ken je dat verhaal wanneer we onszelf proberen te excuseren en we kijken naar die paar goede werken dat we proberen te doen, maar de motivatie is er eigenlijk niet om God te behagen, maar het is om andere zaken, andere mensen te behagen. te behagen. Koning Saul had een groot probleem. Hij had angst om afgewezen te worden door het volk. Vandaag zijn er ook veel mensen. Angst om afgewezen worden door volk, maar je bent aanvaard door God. Amen. En soms wordt die angst groter dan onze kennis van de aanvaarding van God door in Jezus Christus. Dat we meer mensen gaan behagen. Amen. Nu, het oordeel van God over Saul kwam direct. Pam, hij heeft u verworpen. Ja, heb geen bang. Het is niet hetzelfde in het Nieuw Testament, dank de Heer. Amen. Of we hadden direct hier allemaal een profeet binnengekregen en je verworpen gedaan. U hebt 1 kans gehad, misschien 3 en daarna niet meer. Maar zo werkt het niet, dank de Heer. De Heer blijft werken in ons hart om die angst en die verkeerde motivatieredenen aan te pakken en ons duidelijk te maken wat uw nieuwe identiteit is in Christus. Zodat we onbevreesd voor mensen kunnen verder wandelen. Amen. Zie, we zien het principe hier van Saul wordt verworpen en David wordt aangesteld. David had een ander hart. David was anders dan Saul, ook al was hij even, waren zijn daden even verwerpelijk. Zelfs misschien nog verwerpelijker. David die overspel pleegde en daarna een man deed vermoorden. En dus de daden waren eigenlijk, als je vergelijkt met Saul en David, er was niet veel verschil. Maar er was wel een verschil in de ingesteldheid van het hart wanneer ze geconfronteerd werden met hun zonde. Daar waar Saul bang had van het volk, want hij heeft het gezegd, val me alsjeblieft niet af waar de oudste van mijn volk en heel Israël bij zijn, laat me niet alleen. Hij werd geconfronteerd met zijn zonde. Samuel zei, God heeft u verworpen. Ja, maar nee, ik wil bekeren. Laat me hier niet alleen, wat gaan ze allemaal denken van mij? Als ze zien dat jij hier mij weggaat en ze zien het oordeel van God. Nee, dat mag niet, wat gaan ze denken van mij? Dat was zijn gedachte. En wat was David zijn respons? Wanneer David werd beschuldigd van zijn zonde? Wel, in Psalm, kunnen we lezen in Psalm 51. Hij werd in zijn paleis geconfronteerd door de profeet Nathan. En toen Nathan zei, jij bent de man. En David viel neer en in zijn psalm zit hij te weeklagen over zijn zonde. En hij zegt, schep o God een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak me standvastig. Verban me niet uit uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van me weg. Red me, geef me de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Zie je het verschil van Saul ten overstaan van David? Saul was, alstublieft, laat me hier niet belachelijk gemaakt worden voor heel het volk. Maar David was, laat de aanwezigheid van God, de heilige God, niet weggenomen worden van mij. David, het kon hem niet bommen wat de straf ging zijn. Het kon hem niet bommen wat er ging gebeuren met hem. Of hij belachelijk en nederig ging gemaakt worden ten overstaan van het paleis, ten overstaan van heel het volk. Het maakte hem niet uit, zolang dat God hem maar niet zou verlaten. Snap je het verschil? En pas op, David werd nederig gemaakt, werd vernederd ten overstaan van het heel paleis. Nadien waren er gevolgen van zijn daden. En werd hij vernederd ten overstaan van heel Israël. Toen dat zijn zoon zijn bijvrouwen nam en in openbaar daglicht daar van alles mee deed. En hij werd vernederd. Maar op de een of andere manier, David zei, wat er ook mogen gebeuren, dat is mijn straf. Ik aanvaard wat ik heb gedaan, dat zijn de gevolgen. Maar Heere, zolang dat uw aanwezigheid maar niet wordt weggenomen van mij. Zolang dat ik maar opnieuw een zuiver hart in mijn hart kan krijgen. Maak me standvast. Dat is een ander gebed dan Saul die zei, alsjeblieft, profeet. Val me niet af, wat gaan ze denken van me? Amen. Dank u, Jezus. In Galaten 1 vers 10, ik heb u juist gezegd, hè, dit is het Oude Testament, maar we zien nu dat we in het Nieuw Testament ook hetzelfde principe hebben. En dat zij die opnieuw geboren zijn in Christus, krijgen eigenlijk een hart zoals David, wel een hart zoals Jezus natuurlijk, maar meer naar het principe van Heere, we willen u niet afvallen. Wat er ook gebeurt. En Paulus, hij had een moeilijke tijd. Paulus die verkondigde van alles. Hij kreeg heel veel oppositie. Het was heel makkelijk voor hem om andere leer te verkondigen. Maar wat zegt hij? Hij zegt, tracht ik thans mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Amen. Zoek ik mensen te behagen? Nee. Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Amen. Er waren veel valse profeten in de kerk, geïnfiltreerd die een ander evangelie aan het prediken waren. Maar Paulus zei waarop het stond. Hij predikte niet om mensen te behagen. Hij zei niet wat ze graag zouden willen horen, zodat mensen achter hem zouden lopen, hem applaudisseren en zouden prijzen. Nee, hij zei waarop het stond. Niet om mensen of zichzelf te behagen, maar God. Dank u, Jezus. En dus, Vader, ik bid vandaag. Pas op, we hebben allemaal dat werkpuntje. Amen. Iedereen van ons heeft het werkpuntje om die angst weg te duwen, die angst van afgewezen te worden. Amen. Ieder van ons heeft dat werkpuntje in zekere vorm. Ja? Ga me niet zeggen, oh, dat maakt me allemaal niet uit wat mensen denken. Maakt me... Toch op een zeker niveau gaat er altijd wel een stemmetje zijn dat gaat zeggen tegen u, ja, als ze u gaan afwijzen, wat gaat het dan doen? Je wilt er toch bij horen? Je wilt toch niet helemaal alleen staan? Wat gaat het doen als je helemaal alleen staat en iedereen is tegen u en jij zit daar als de enige lelijke eendje in de vijver en ze kijken allemaal naar u? Je wilt toch bij de groep horen? Waarom niet iedereen? Moet kampen met dat gevoel, met die angst om afgewezen te worden. Amen. Maar ik ben niet gekomen om iemand op te zalen met een schuldgevoel. Amen. Maar om iemand te bevrijden van zijn angst. Amen. Om angst voor afwijzing, waardoor je mensen gaat behagen in plaats van God te behagen. Want als je er niet mee omgaat, gaat het je leven bepalen, ga je eindigen zoals koning Saul. We zien het vandaag in onze maatschappij. Het draait alleen maar om anderen te behagen, om een social media imago op te bouwen en je doet en je zegt alles om zoveel mogelijk invloed te hebben. Amen. Maar je persoonlijk leven achter de camera, de persoonlijke levens achter de Instagram foto's is helemaal anders. Amen. Wie proberen we te behagen? Het is God die bepaalt wat er gebeurt met mijn leven. Het is God, amen, die uiteindelijk op zijn troon, amen, mij gaat oordelen. De rest gaat me niet oordelen. Het is de Heer die reeds zonde heeft geoordeeld aan het kruis en mij nu reeds heeft vrijgesproken. Amen. Zodat ik iemand anders kan zijn die ik was geboren. Ik ben opnieuw geboren, ik ben getransformeerd. Amen. Ik hoef niet bang te zijn voor afwijzing van anderen, want hij heeft me reeds aanvaard. In Johannes 6, vers 37. Dank u, Jezus. Jezus zegt, iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Amen. Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Heb je angst voor afwijzing? Heb je angst, zelfs mensen hebben angst om tot God te komen, om afgewezen te worden? Kan je dat voorstellen? Ja, omdat ze een beeld hebben van God die als een mens regeert. Of ze hebben een beeld van God van het Oude Testament. En ze lezen alleen maar het Oude Testament. Ja, en als je alleen het Oude Testament, dan begrijp ik dat je schrik hebt om afgewezen te worden. Eén fout en you're out. Oei, dan kan ik al niet binnenkomen. Ah, oh, maar je moet verder lezen. Want dat alles, heel dat Oude Testament, was een schoolmeester. De wet was in voegen gebracht om te oordelen, niet om vrij te spreken. De wet was daar om te oordelen en zodat wij konden beseffen, niemand is heilig genoeg. We staan allemaal klaar om afgewezen te worden door die heilige God. Niet waar? Maar toen kwam Jezus. Amen. En Jezus werd niet afgewezen door God. Hij was perfect. Hij was heilig. En door zijn heiligheid, door zijn rechtvaardigheid, door zijn dood, zijn begrafenis en opstanding, amen, kan hij nu rechtvaardig maken, kan hij nu heilig maken, zij die via hem, tot God komen. En geen nood. Jezus zegt, als je tot mij komt, kom maar. Mijn bloed is krachtiger dan uw zonde. Mijn bloed is krachtiger dan uw angst. Amen. Halleluja. Mijn bloed is krachtiger, want het spreekt, ik hou van jou. Het spreekt krachtiger dan de duivel die zegt, ik haat u. Amen. Halleluja. En sommige mensen kunnen dat misschien al 10 jaar horen wat ik nu zeg. Oh ja, maar ik weet dat. God houdt van me. Hij aanvaardt me. Ja, maar ik weet dat. Maar is het een realiteit? Is het een geloof? Amen, dat je uitleeft. Amen. Dank u, Jezus. We moeten het uitvoeren in de praktijk. Dank u, Jezus. de reden waarom zoveel mensen niet zelfs iets durven proberen. Het zij een nieuwe job, het zij aan een nieuwe hobby beginnen, een sport of muziekinstrument, iets doen voor de Heer, is uit angst omdat ze het niet kunnen, is uit angst om afgewezen te worden, is uit angst omdat ze gaan falen en zo verder. Maar of je nu faalt of niet, probeer het te laten doordringen. Je bent meer dan een overwinnaar in Christus. Halleluja. Maar als je nooit iets gaat proberen, als je nooit iets gaat zeggen of doen uit angst voor de reactie van anderen, amen. Of anderen gaan denken, dan gaat er niks gebeuren. Halleluja. We moeten reageren en ageren vanuit geloof dat God staat achter mij. Wat kan er met mij gebeuren? Ik kan het proberen. Faal ik, dan faal ik. Dat is niet erg. Amen. Dat is niet erg. Dan doen we het terug opnieuw. Dan gaan we terug verder. Als het iets is dat ik niet moet doen, dan zal God me duidelijk maken. Dan zeg ik, oké, ik geef het op. Ik hoef het niet te doen. God heeft iets anders voor mij. Ja, maar je bent een loser, zegt de duivel. Nee, ik ben geen loser. Ik ben meer dan overwinnaar. Amen. Of ik nu faal of succesvol ben in het leven, het bepaalt mijn identiteit niet. Mijn identiteit is reeds bepaald aan het kruis. En Christus heeft niet gefaald. Amen. Hij heeft overwonnen. Dank u, Jezus. Zie maar, dat zijn zaken die je moet herhalen en herhalen tegen jezelf. Amen. Moet herhalen. Een vers als Romeinen 8 en vers 35. Een krachtige vers wanneer je voelt verlaat. Wanneer je voelt dat God u misschien wilt opzij zetten. Omdat je niet de standaarden hebt gerealiseerd van wat iemand heeft gezegd. Dan moet je zeggen, wie zal ons scheiden van de liefde van God? Van Christus. Verdrukking. Benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Gelijk geschreven staat. Om u entwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Even wachten. Ja. Paulus wil hier zeggen. Wij maken van alles mee. Ja. Wij worden geslacht als slachtschapen. Zwaard. Maken we elke dag mee. Steniging. Kan elke week, dat is al iets normaal. Wilt dat zeggen dat God mij niet meer graag ziet? Dat is wat Paulus hier wil zeggen. En veel christenen denken zo, hè. Oh man, verschrikkelijk vandaag. Oh, wat is er weer gebeurd? Oh, dit weer. Wanneer kan het nou eens niet? Waarom kan het nu eens niet goed lopen? God ziet me niet meer graag. Je zou te verschieten van hoeveel mensen dat denken. Wel, Paulus zegt, nee, wie zal ons scheiden van de liefde aan Christus? Heeft niks te maken met hoe het goed gaat in uw leven of niet goed gaat. Hè? Dat blijft constant, want het is een gegeven, het is een feit dat reeds aan het kruis werd getoond. En dan ga je verder. Maar in dit alles, wat er ook gebeurt, zegt hij, zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief heeft gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, eners welke duivel, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke Christus is onze Heer. Amen. Dank u, Jezus. Een fantastische vers. Het enige waar je wel kan schijnen, staat er niet tussen, heb ik ooit gehoord door iemand dat hij heeft gepredikt, is er staan nog heden, nog toekomst. Wat met het verleden? Soms kan uw gedachte naar het verleden, ja, u zo tegenhouden om te zien wat God voor u heeft nu en voor in de toekomst. Wanneer we steeds terugkijken, wanneer we steeds worden verleid om terug te kijken en we zeggen in de naam van Jezus, de Heere heeft mijn verleden gewassen met zijn bloed. Dat is weg, dat is in Christus, dat is begraven. Dat wanneer ik gedoopt werd, amen, in de naam van Jezus, werd dat begraven en ik ben opgestaan. Dat gaat me niet meer tegenhouden voor de liefde van God ontvangen. Dat gaan we niet tegenhouden om de liefde van God te ontvangen. Maar spijtig genoeg houdt het wel veel mensen tegen om de liefde van God te ontvangen. En ze leven met een bittere, onvergevende geest. Altijd achteruitkijkend op zoek naar wraak, op zoek naar iets dat hun verleden kan goedmaken. Maar dat gaat niet met onze werken. Dat gaat alleen met zijn werk. Amen. En ik eindig met dit. God is vandaag gekomen doorheen zijn woord om u te zeggen, amen. Ik wil u een nieuw denkbeeld geven. Dat van mijn overwinning en dat je in mij bent aanvaard. Amen. Maak je niet zelf druk omwille van uw imago of uw zelfvertrouwen. Heb vertrouwen dat hij van u houdt. Zie, veel mensen maken zich zo druk. Ja, maar ik heb zo weinig zelfvertrouwen. Dat is omdat je geen vertrouwen hebt in hem. Amen. Ja, maar ik heb zo'n laag zelf. Jij weet niet wat er gebeurd is met mij vroeger. En ze hebben mij gemanipuleerd. En ze hebben mij kapot gemaakt. En de grond ingeduwd. En altijd gezegd dat ik niks was. Jij weet niet. Ja, maar weet jij wat God nu zegt? Jezus, zijn werk aan het kruis is groter dan wat ze u hebben aangedaan in het verleden. En het gaat niet over zelfvertrouwen. Het gaat over vertrouwen in God. En dat zal inderdaad uw zelfvertrouwen een boost geven. Amen. Ik weet het. God heeft het bij mij gedaan. God heeft het met vele anderen gedaan. Maar als je een laag zelfvertrouwen en je kijkt steeds naar je eigen werk, dan ga je alleen maar mensen behagen. Want je gaat denken, zij moeten mij valideren. Nee, zij moeten u niet valideren. Je leeft niet voor andere mensen te plezieren. Je leeft om God, halleluja, aanbidding en plezier te geven. Amen. Saulus dacht, ik moet de mensen behagen, want als ik ze niet behaag, als ik niet toelaat dat ze iets willen doen, dan gaan ze mij van de troon verstoten. Ah, ik moet ze behagen, want ze hebben mij op de troon gezet. Nee, God heeft u op de troon gezet. En het is door mensen te behagen, door te denken van, oh, ze gaan me van de troon stoten, dat het nu God is die zegt van, hey, ik stoot u van de troon. Amen, het was het omgekeerde effect dan wat hij trachtte. En zo is het ook nu. Tracht je de mensen te behagen omdat je schrik hebt. Oh, ze gaan me niet leuk vinden, ze gaan mij uit mijn positie werken. Het is God die bepaalt waar je gaat staan. Neem de vrede mee, amen. En je wilt misschien zoveel mensen en je gaat het omgekeerde effect verkrijgen. Amen. Het is gebaseerd op vleeselijke macht, maar in het koninkrijk van God draait het om wat hij heeft gedaan. Halleluja, en zijn goddelijke macht. Broer Jo, kan je me helpen? Ik eindig met Colossens hoofdstuk 3. Richt u op wat boven is. Amen. U bent immers gestorven. Colossens 3, vers 2. Staat iedereen? Ah, richt u op wat boven is. Niet op wat aarde is. Wees a God pleaser. Not a people pleaser. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Ik vind dat een fantastisch krachtige vers wanneer het zegt, u bent immers gestorven. Mijn oude ik is gestorven. Waarom zit ik mijn oude ik te verdedigen? Ken je dat? Maar dat is een lijk, dat ligt in het graf. Waarom moet ik een dode lijk gaan verdedigen? Die is gestorven. Mijn leven nu, wanneer ik opgestaan ben met hem, is verborgen in God. Laat God mij maar verdedigen. Amen. Laat God mij nu maar verdedigen. Hij zegt hetzelfde in de Galaten, brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 19. Hij zegt, met Christus ben ik gekruisigd. Halleluja. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Wauw, als je een vers nodig hebt en wanneer je voelt van ik heb laag zelfvertrouwen en ik zou graag mensen behagen om mij wat steun te geven en mij wat goede punten te geven, dan voel ik me beter, althans voor een dag of twee en dan niet meer, want dan heb ik dat weer nodig. Zeg deze vers op, amen. Zeg, ik leef hier op aarde, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad. Mij. Ja, maar ik wil ook dat anderen mij lief hebben. Ja, maar ik snap dat. Ik snap dat. Ik wil ook dat iedereen mij lief heeft. Maar niet ten koste van mijn openbaring dat God mij eerst heeft lief gehad. En ik wil niet dat iedereen mij lief heeft. Sommigen gaan mij niet lief hebben. Dat is oké. Laat dat los. Niet iedereen gaat u lief hebben. Ga altijd ambras hebben. Er gaan altijd mensen zijn die tegen u gaan zijn. En ik kan daar moeilijk mee om. Echt waar, dat is mijn werkpunt. Ik kan daar niet goed mee om wanneer ik weet dat er iemand kwaad is op mij. Ik wil dat goed maken, maar ik moet dat leren loslaten. Nou, natuurlijk, als ik het verkeerd heb gezegd, natuurlijk, dan kan ik dat natuurlijk proberen te doen. Maar daarna moet ik dat loslaten. Amen. God zal wel. En God doet het ook. Ik heb zo ook een paar weken geleden een collega die iets zei. En ik pakte dat heel persoonlijk. Ik was er een beetje kwaad over. Maar zoveel weken later. Amen. Heeft de Heer dat recht gezet zonder dat ik iets heb gedaan. Ik heb het leren loslaten. En de Heer begint te werken. Amen. Dank u, Jezus. Blijf gewoon doen waarvoor de Heer u heeft geroepen. Word niet bitter, word niet kwaad. Blijf hem aanbidden. Blijf hem prijzen. Blijf een licht zijn. Blijf de liefde van God wegstralen naar anderen toe. En je zult de gepaste tijden. Amen. Zul je wel een applaus krijgen van de Heer. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Hij zal u bevestigen. Hij zal u bevestigen. Laat mensen, oh, dat is tof applaus, maar hij zal u bevestigen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Gisteren, of eergisteren, heb ik nog een bevestiging gekregen. Van wat, soms ben ik ook aan het denken, Heer, wat ben ik hier nu eigenlijk aan het doen? Ik zie hier precies geen vruchten. Hè? Maar eergisteren was er een collega van mij die zei, dat ze opgegroeid was in een katholieke setting, katholieke school, en dat ze altijd een negatief beeld tegen had van de kerk, en van geestelijke, en van nonnen, hè, nonnen die met de vingers en altijd heel oordelend op andere mensen inderdaad neerkijken, maar dat mogen niet doen, en zij dacht van elke gelovige zijn van die brompotten, en je hebt niks vrijheid, er is geen liefde, ze zeggen liefde, maar het is het eigenlijk niet, en achter de schermen gebeurt dat nog van alles, dus zij moest niks meer hebben van geloof. Maar ze zei, totdat ik u heb leren kennen 10 jaar geleden en jij sprak over uw geloof en ze zegt dat had ik nog nooit gehoord. En telkens als jij erover spreekt, dan hang ik aan uw lippen. Want het interesseert mij wat je te zeggen hebt. Wel, dank de Heer. Amen. Zie die, was niet te vergeefs. Het was niet te vergeefs. Dank u, Jezus. Blijf verder doen. Ook al krijg je niet direct zo van, oh wauw, wat je nu hebt gezegd. Oeh, je gaat dat niet altijd horen. Je gaat dat niet altijd horen. Je gaat er veel zeggen van, Jezus. En dan ga je denken, oh nee, die ene zegt dat ik zot ben. Ik kan er maar beter mee stoppen. Maar wat gaan ze denken van mij? Nee, blijf het doen. Er zal er ergens wel iemand tussen zitten. Amen. Die gaat luisteren. Dank u, Jezus. Laten we een lied zingen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Maak nieuwe wijn uit ons leven. Thank you, Jesus. In het breken, in verdrukking, maakt u steeds weer nieuwe wijn. In het storm.